In Jesaja 19 en overigens ook 20 hebben wij een profetie over Egypte. Meestal gaan die profetieën over Israël zelf, met alles wat daar zo wel aan te pas komt. Maar we hebben hier een hele reeks van profetieën die zich bezighouden met andere landen. Belangrijke landen uit de loop van de Bijbelse geschiedenis in elk geval. En Egypte is daar geen uitzondering op. Egypte is namelijk dat land waaruit Israël ooit werd geboren. Ik zeg wel, het vervult de moederrol eigenlijk van Egypte. Het is als het ware een soort familierelatie. En los daarvan is het dan ook nog zo dat de grote rijken aan weerszijden van Israël zijn nou eenmaal Egypte en Assur. Assur in het noorden, Egypte in het zuiden, Assur in het noordoosten, Egypte in het zuidwesten, maar in het algemeen heet het het zuiden. En die landen hebben natuurlijk rechtstreeks van doen met Israël en hebben ook als eerste, om zo te zeggen, te maken met het oordeel dat enerzijds over Israël komen zal, maar anderzijds dat in Israël en rondom Jeruzalem dan toch in de toekomst een begin gemaakt wordt met openbaring van het Messiaanse Rijk. Om niet te zeggen het herstel van het land, de wederopbouw van Jeruzalem en al wat daarmee samenhangt. En terwijl aan de ene kant dat antichristelijke Rijk gebouwd wordt, opkomt, blinkt en verzinkt, in enkele tientallen jaren overigens, wat vrij kort is, maar je zal er maar door moeten, dan is het heel lang hoor. Maar doe maar. Maar in de wereldgeschiedenis stelt dat niet zoveel voor, maar niettemin heftig. Terwijl dat aan de ene kant gebeurt, vindt men aan de andere kant de opbouw van Jeruzalem tot het wereldrijk. En dat duurt niet zomaar een poosje, maar dat zou dan toch eeuwig blijven eigenlijk. Waarvan dan iets meer dan 1000 jaar, om zo te zeggen, dan nog op deze oude schepping, deze oude wereld. Maar definitief, het koninkrijk van Christus, het koninkrijk van de steen wordt het ook wel genoemd. Ik vind het nog altijd een aardige uitdrukking daarvoor. Ontleent met name aan Daniel 2 natuurlijk. Maar doe maar. Maar we hebben hier een profetie over Egypte waarbij gezegd wordt dat Egypte in zichzelf verdeeld zou worden en dat de Egyptenaren tegen de Egyptenaren verward zullen worden. Er staat dat de Heer dat zou doen. Dat was in vers 2. Daar kun je je tegenwoordig wel iets bij voorstellen. Want in onze dagen zijn de Syriërs tegen de Syriërs verward. En wie nog maar meer tegen zichzelf. En waarschijnlijk de Fransen. Er waren verkiezingen toch vandaag. De Fransen tegen de Fransen vandaag. Om van de Nederlanders maar te zwijgen. Verwarring alom. Maar dat niet alleen. Ook de bron van het leven eigenlijk in Egypte zou opdrogen. Want daarover gaat het dan vanaf vers 5 in Jesaja 19. Zij zullen de water uit de zee doen vergaan en de rivier zal verzijpen en verdrogen. Zij zullen ook de rivieren verre terugdrijven. Zij zullen ze uithozen en de gedamde stromen opdrogen. Het riet en het schilf zullen verwelken. Ik geloof dat we daar ongeveer gebleven waren. En bij vers 7 het papiergewas bij de stromen. En hoe het allemaal maar eten mag. Aan de oevers der stromen. En al het gezaaide aan de stromen zal verdrogen. Enzovoort. En van papier gewas heb ik u uitgelegd. Dat als u mij dat nou vraagt. Dat het niet betekent papier gewas. Maar het is een woord ara. Dat betekent zoveel als ledig. Naakt. Onbedekt. En tegelijkertijd uitgestrekt. Het is gewoon, als u mij vraagt, ara, dat woord is gewoon verwant aan de araba. Dat wil zeggen het vlakke, maar in dit geval ook inderdaad droge land. En nog meer moet ik er nou niet van zeggen, dat heb ik vorige keer al gedaan. Dus het hoeft nou ook niet, maar het gaat erom, dat zijn de oevers. Wij zouden zeggen de uiterwaarden. In dit geval van de Nijl en het idee is, daar groeit dus inmiddels niks meer. Want er is geen water. Ze zullen verdrogen. En wat het leven in de rivier betreft, ja, dat is het dan dus ook niet. En dat is het volgende vers. En de vissers zullen treuren en allen die de angel in de stromen werpen. Een angel is een hengel. Hengel is een angel en een angel is weer een haak. Men noemt het een hengel, maar het is genoemd naar het haakje wat eraan zit. Tenminste, bij mij was het er altijd af, maar dan moest je dan zelf eraan knopen, weet u wel.
Bij ons in Drenthe was dat het zo al.
Ja?
Een angel of een hengel.
Ja, het is hetzelfde.
In Drenthe zijn we een angel.
Ja, ik heb ook wel eens gehoord van een broeder, de jager heette die. Die had het altijd over de hengelen in de Emelen. Ja. Er is een tijd geweest dat ik de eerste 3 minuten van zijn gebed uit het hoofd kende. Omdat het elke zondag voorbij kwam, zuster. Ja. De man had maar 1 oor, herinner ik mij. Hij heette de jager, hij was stokoud. Hij was ook een jager, dat wil zeggen een scheepsjager. En die lui die hebben een slechte reputatie. Vanwege het werk wat ze deden. En het wachten op werk in de kroeg. En iemand schijnt hem een stuk van zijn oor afgesneden te hebben. Maar het schijnt iemand anders gedaan te hebben in dit geval. Hij was ook geen schilder trouwens. Maar heeft hier allemaal niks mee te maken. Maar een engel. De vissers zullen treuren, allen die de angel in de stromen werpen zullen rouw maken. Er is namelijk geen vis meer, ja, er is geen water meer. En dus ook geen vis. En die het werpnet uitbreiden op de wateren, kent u dat? Dat zijn van die netten die worden uitgeworpen op het water. Op een of andere manier. En daarna ingehaald. Ja. Die het werpnet uitbreiden op de wateren zullen kwijnen. Eenvoudig, omdat er geen vis meer is. Geen levensbron dus. En de werkers in het fijne vlas zullen beschaamd worden. Ook de wevers van de witte stof. Ik moet u zeggen dat het woord stof er niet staat. Er staat alleen het woord voor wit. Een stof is een interpretatie van de vertalers. Maar als u mij vraagt, wel de goede. Een goede interpretatie. Want dit is een parallelisme. Het heet eerst het fijne vlas. En daarna, althans in onze vertaling, de witte stof. En u begrijpt welke witte stof het is, toch? Dat is linnen. Ja, omdat het uit het vlas komt. Het gaat eerst over vlas en daarna heet het het witte. Maar dat is inderdaad het linnen en de Egyptenaren waren daar beroemd om. Om het linnen dat ze produceerden, zeker. Komt elders in de Bijbel ook voor hoor, dat er aangehaald wordt. En specifiek verwezen wordt naar Egypte omdat het daar vandaan kwam. Ja. Maar dat is er uiteraard niet meer, want als er geen water is, groeit er geen vlas. En dan kun je ook geen linnen produceren. Zo simpel is dat. En zij zullen met hun fundamenten verbrijzeld worden, allen die voor loon lustige staande wateren maken. Het is, als u Egypte een beetje kent, ooit geweest bent, dan weet u waarschijnlijk wat hier staat. Hè? Het maken van lustige staande wateren, dat zijn die irrigatiewerken. Daar moet Egypte het van hebben natuurlijk, van het aanleggen van van al die waterkanalen. Met pompen wordt er het water uit de Nijl gepompt, opgepompt. En dan gaat het allemaal greppels, om zo te zeggen. Daarmee moet het land bevloeid worden, enzovoort. En dat is dus een beroep, hè. Die voor loon lustige staande wateren maken. Dat zijn namelijk de fundamenten van de cultuur daar. Zij zullen met hun fundamenten verbrijzeld worden. Wie? Allen die voor loon, beroepsmatig betekent het gewoon, lustige staande wateren maken. Er zijn geen lustige staandere wateren meer. Er is geen water meer, dus je kunt doen wat je wil. Maar dat is het fundament, of dat zijn de fundamenten van de cultuur. De agricultuur, de landbouw, maar daarmee helemaal van de Egyptische samenleving, om zo te zeggen. En wat met fundamenten vertaald wordt, dat is helemaal goed. Dat is iets als basis, maar het wordt soms ook vertaald of opgevat als doelstelling. Maar dat is nog steeds dezelfde gedachtegang eigenlijk. Hè? Waar het over gaat namelijk is iets wat ze tot stand willen brengen. Dat is natuurlijk de teelt van groenten en fruit. Tot in onze dagen is dat zo. In de oudheid met grote nadruk ook inderdaad vlas. Maar als er geen water meer is, dan kun je wel inpakken. En dat is wat er staat. Zij zullen verbrijzeld worden. Er is niks meer te doen. Later staat dat ook gewoon in vers 15 staat dat. En er zal geen werk wezen voor de Egyptenaren. Als er geen water meer is, dan is het gewoon de woestijn. Dat is het eigenlijk. Want vanaf de Nijl, links en rechts, oost en west, het is allemaal... Het is alleen maar zand. Ja, het is echt helemaal niets hoor. Ja. Goed. En dus vers 11. Want het in vers 10 over de fundamenten, de basis. Het meest basale werk dat daar gedaan moet worden is namelijk irrigatie. Dat is tot vandaag zo. En daarna vers 11. Gewisselijk de vorsten van Zoan zijn dwazen. En nou krijg je van doen met het bestuur van het land. Vorsten lijkt me duidelijk. En Zoan. Eigenlijk is het Zoan. Is hetzelfde als Tanis. Tanis moet je dan zeggen. Maar wij schrijven gewoon Tanis. En Tanis was ooit hoofdstad van. Moet ik even goed nadenken. Van Neder-Egypte. Dat is noorden van Egypte. Dat is in de Nijldelta. En Tanis ligt dan aan zijn oostelijke arm van de Nijl. Zijn officieel zeven arm, maar helemaal aan de oostelijke ligt die. Dat is aan de weg ongeveer die je van Egypte zou nemen naar Canaan. Dat heet trouwens in de Bijbel de weg van de Filistijnen. Waarvan de Heer tot Israël zei in de tijd toen ze uit Egypte trokken, die weg moesten ze niet hebben. Ze moesten rechts aanhouden bij de splitsing. Ja. Goed. Maar daar lag Tanis. Het was de hoofdstad in de dagen van... Eigenlijk in de dagen van de Hyksos. En de Hyksos, dat waren weer... Ach, er is zoveel discussie over altijd. Maar ik zeg altijd, dus je hebt zoveel mensen die nog moeten promoveren. Dus ja, dan krijg je dat... Maar Tanis was de hoofdstad van Egypte in de dagen van de Hyksos. De term is de aanduiding van een volk dat wij noemen de Amalekieten. Dat is dan wel weer niet zo volgens Flavius Josephus, want die denkt dat de Hyksos de Israëlieten waren. Maar dat is een hardnekkig misverstand, dat krijg je moeilijk weer weg. En dat was dan weer zo omdat die Amalekieten waren een herdersvolk. En Flavius Josephus dacht dat het de Israëlieten waren, dus. Maar dat is een misverstand. Het zijn de Amalekieten die Egypte binnenkwamen nadat Egypte ten onder ging, ter gelegenheid van de uittocht uit Egypte. Dat wil zeggen, Israël ging Egypte uit en liet een verwoest Egypte achter zich. Via 10 plagen en de ondergang van de farao en zijn leger en de familie. En toen kwam Israël dus de Amalekieten tegen. De volgende dag of zo. Toen kwam Amalek, staat er dan. En die waren onderweg Egypte in. Logischerwijze. Het land ligt plat. Het is, je kunt er zo naar binnen. Tegenwoordig hoeft een land niet plat te liggen om er zo naar binnen te kunnen. Maar, tegenwoordig gaat men eerst naar binnen en daarna ligt het vanzelf plat. Maar Mag je niet zeggen hoor, mag je niet zeggen. Dat is dom denken. Mag je niet zeggen. Maar toe maar weer. Maar dat waren de Amalekieten. Wat doet er nou weinig te zaken? Tsoan is Tanis. De Z is een Duitse Z. En daarmee een T of TS. En vandaar dat het inderdaad dezelfde naam is. Dat is algemeen bekend overigens. De vorsten van Tsoan of van Tanis. En dat is erachter, dat is dan weer een Griekse uitgang. Hè? Doe maar weer. De vorsten van Tsoan zijn dwazen. De raad der wijzen, de raadgevers van Farao, is onvernuftig geworden. Hoe kunt gij lieden zeggen tot Farao, ik ben een zoon der wijzen, een zoon der oude koningen? Waar zijn nu uw wijzen, dat zij u nu te kennen geven of vernemen wat de Heere der Heerscharen beraadslaagd heeft tegen Egypte? Het zijn heel wat woorden om aan te geven dat de wijsheid der wijzen zou vergaan. Om de eenvoudige reden dat God zo zijn eigen plannen trekt. En al die wijzen hier op aarde, die weten nooit wat die plannen zijn. Heeft u dat al eens opgevallen? Je denkt nooit meteen aan dit schriftgedeelte hoor. Je denkt eerder aan, aan een farao van Egypte veel eerder. In de dagen van Jozef, farao met zijn dromen. En toen waren daar die wijzen in Egypte en die konden de droom weer niet uitleggen. Die begrepen er niks van. Echt moeilijk was het ook niet, denk ik altijd achteraf. Maar dat mag ook niet, hè. Dat is arrogant. Echt moeilijk was het niet. Farao heet namelijk farao omdat het iets met vart, namelijk met vruchtbaarheid te maken heeft. En dus met koeien of stieren, varren. En daar droomt hij dus over, want het gaat over vruchtbaarheid, want var is vruchtbaarheid, dat is wat het betekent, enzovoort. En de vruchtbaarheid van Egypte komt uit de Nijl, en dus komen die koeien uit de Nijl omhoog, enzovoort. Eerst 7 vette, dan 7 magere, en ja, dus zo moeilijk is dat niet, hè? Dat meen ik serieus, hoor. Valt best van mee. En soms zoekt men, als wijze zoekt men het veel te ver, hè? Maar toen maar weer. Maar daar denk je dan aan. Of aan, je denkt aan Nebukadnezar. Die ook nog wel eens zo zijn dromen had. Dat is heel irritant. Want dan weet hij weer niet wat hij gedroomd heeft en zo. Dan moet iemand hem dat vertellen. En dan ook nog uitleggen wat het was. En al die wijzen die daar ook in Babel waren. Die wisten het dan weer niet enzovoorts. Toch? Zo ongeveer staat het in de Bijbel zoals ik het nu vertel. Dan krijgen ze de kans, krijgen ze de gelegenheid om wat te vertellen, maar nee, dat weten ze niet. En oh ja, dan loopt daar ook nog altijd Jozef of Daniel of wie het maar was. En die weten het dan weer wel. Maar ja, dat zijn gelovige mensen. En aan gelovige mensen laat God het een en ander weten. Daar maakt hij zich aan bekend, dat is het verhaal. Hè? En misschien had hij inmiddels ook gedacht aan 1 Korinthe. 1. Waar dan staat dat in onze dagen God de wijsheid der wijzen doet vergaan. En Paulus daagt ze uit. En zegt, kom maar op. Waar zijn nou de wijzen deze wereld? Vertel het maar eens. Want de Grieken begeren wijsheid. Die willen een verhaal horen, een filosofie. Kom maar op. Want het heeft goden behaagd. En dan vind ik het leuk dat het plechtig gezegd wordt. Want dat is ironie, hè. Het heeft goden behaagd door de dwaasheid der prediking enzovoorts. Want het evangelie is voor de wereld een dwaasheid. Om voor de hand liggende redenen. Het predikt nederigheid, onderwerping. Het predikt zelfs de dood. Omdat het de weg is tot zaligheid. Maar goed. Waar zijn nu uw wijzen? Vers 12 is dat hier in Jesaja 19. En het is bijna letterlijk, nou ja, helemaal letterlijk, maar het is een andere taal. Als de uitspraak van Paulus in 1 Korinthe 1. Waar zijn nou die wijzen? Waar blijven die nou? Want God heeft iets beraadslaagd tegen Egypte. En dit is te meer opmerkelijk, omdat, maar dat staat hier allemaal niet bij. Maar we hebben ook wel eens wat elders in de Bijbel gelezen, met name ook in Openbaring. Het is te meer opmerkelijk, omdat in die dagen waar dit over gaat, de dagen van de wederkomst van Christus, de openbaring van het koninkrijk van Christus, in die dagen heb je de duivel en zijn personeel hier op aarde, de grote wereldleraar en de meesters der wijsheid. Ik bedoel de antichrist, buitenaardse figuren die hier op aarde rondlopen in een menselijk lichaam. Dat zie je anders alleen maar in films, maar dat, hè? Maar dat zie je toch zo vaak in films dat het langzamerhand toch ook heel gewoon wordt. En dat gaat het ook worden. Die lui die komen hier op aarde en dat zijn dan die wijzen en die weten het allemaal zo goed toch. Die hebben overal een plan over, die weten waar het naartoe moet met dit land en met de mensheid en met de wereld en met het klimaat en waar het nog maar meer, wat er nog maar meer ergens naartoe moet, zal ik maar zeggen. Hè? Dat weten ze toch allemaal. Ja. Hè? Maar ze weten het niet waar het naartoe gaat. Nee. En dat is wat hier staat, hè. Het is bijna hetzelfde als, het is niet hetzelfde, maar het is bijna hetzelfde als de Heer, of die in de hemel woont, zal lachen, de Heer zal hem bespotten en zeggen, enzovoorts. Hè. Dat vind je hier dus ook. Hè. Wij zijn nu die wijzen, dat zij u nu te kennen geven, of vernemen, of waarnemen dus, hè, wat de Heer der Heerscharen beraadslaagd heeft tegen Egypte. Je krijgt hier ook meteen de plechtige termen. Het is uitdagend, dat weten ze niet. Maar ja, dat is altijd al zo geweest en dat is in onze dagen ook zo. Ik zeg wel eens, wij worden, laten we het netjes houden, het is nog begin van de avond. Wij worden voor de gek gehouden, voor onnozel versleten. Ons wordt het een en ander wijsgemaakt, zo links en rechts in een wereld die de waarheid in ongerechtigheid en onderhoud. Ik heb wel eens voor mijn hobby zo in de auto zitten denken, daar moet ik eens een lijstje van maken. Van al die dingen die de mensheid bezighoudt en die ons als wetenschappelijk wordt voorgehouden, waar iedereen in gelooft, terwijl het in werkelijkheid onzin is. Maar dat is zo'n lange lijst. Dus ja, ik maak hem toch maar niet. Het is me te veel werk eigenlijk. Ik vind het wel leukere dingen om te doen. Maar het is wel zo. Mijn conclusie is dan gewoon, de hele wereld is gek. Maar ja, nee, wordt beheerst door de leugen. Maar ja, dat had je zo ook kunnen weten, want het staat in de Bijbel dat dat zo is. En dat is ook altijd zo geweest, dus alarmerend is het ook al niet. Hè? Maar hier komt dat even naar boven toe. En mede omdat in die dagen natuurlijk de rollen omgedraaid worden. Hè? Men denkt, men is van het probleem af, men is van Israël af, enzovoort. Terwijl in werkelijkheid Israël pas nu, eigenlijk pas echt, tot uitverkoren volk wordt. En een volk van koningen en priesters. En pas werkelijk een wereldrijk gaat stichten. Nee, dat heeft het in de dagen van David en Salomo zeer kortstondig gedaan, als een soort uitbeelding van hoe dat later ooit wezen zou. Namelijk dat de koningen der aarde eenmaal per jaar allemaal zullen optrekken naar Jeruzalem om hun onderhorigheid aan de koning te Jeruzalem uit het huis van David te demonstreren. Want zo ging dat in de dagen van Salomo, staat in de Bijbel. En zo zal het gaan in de dagen van de Heer, straks in de toekomst, in de 1000 jaren, want dat staat ook in de Bijbel. Ja, zeker. Ja, zeker. Zeker, ja. Het is niet een vanzelfsprekende continuering van de status quo. Nee, het moet elk jaar herhaald worden, elk jaar bevestigd worden. En gedemonstreerd worden, natuurlijk. Goed. Want de Heer heeft wat beraadslaagd tegen Egypte. Vers 13. De vorsten van Zoan, dat zijn diezelfde als uit vers 11 natuurlijk, De vorsten van Zoan zijn zot geworden. De vertalers konden zich uitleven. De vorsten van Zoan zijn zot geworden. De vorsten van Nof zijn bedrogen. Nof is Opper Egypte. Dat is dus meer naar het zuiden. Het andere Egypte, om zo te zeggen. Want Nof is hetzelfde als Memphis. Memphis. In Egypte wel te verstaan, dat Memphis. Langs de Nijl, ja. Je doet er gewoon een keer zo'n reisje. Ik weet niet, kan, is, of mag dat nog? Kan dat nog? Hè? Met zo'n boot, de Nijl op en af. Hè? Ja. Er zijn honderden, zo niet duizenden van die schepen die de Nijl op en af varen van Cairo helemaal tot Assuan. Tot aan de Assuan dan. Dat laatste stukje niet, geloof ik. Dan moet je dan met de bus naartoe of zo. En dan weer terug. En dan heb je alles gezien. Kom je onderweg langs, onder andere langs Nof, langs Memphis dus. Ja. De grote stad van het zuidelijke Egypte. Maar hier is allebei. De vorsten van Zoan zijn zot geworden. De vorsten van Nof zijn bedrogen. Hetgeen in de praktijk hetzelfde betekent, uiteraard. Zij zullen ook Egypte doen dwalen tot de uiterste hoek zijner stammen. De uiterste hoek is uiterste richting, tot het uiterste. Want ja, de Egyptenaren zouden tegen zichzelf verdeeld worden immers. Men zou maar niet weten wat men erbij aan moet. En dat is vers 14, omdat de Heere heeft een zeer verkeerde geest ingeschonken in het midden van hen. Ik vind het wel aardig. U weet dat geest wordt voorgesteld als een vloeistof. Ik vind het altijd wel leuk, hè? Net als de zalfolie. Of de uitstorting. Het is eigenlijk uitgieting van de Heilige Geest ook. Een vloeistof. Want geest heeft geen vaste vorm.
Tot in die geest gedrinkt.
En ja, precies. Ja, we drinken van diezelfde geest. Ja. Hoe je het maar vertaalt daar, hè, in 1 Korinthe 13. Precies. En hier heeft een zeer verkeerde geest ingeschonken in het midden van hen. En ze hebben Egypte doen dwalen in al zijn doen. Gelijk een dronkaard zich om en omwentelt in zijn uitspuwsel. Het is weinig verheffend, maar ze zijn de weg kwijt. Daar komt het op neer. Hè? Ja, ja, ja. Show me the way to go home, is het lied van de dronken man. En dan, hè? Ja. Gelijk een dronkaard zich om en om wentel draait in zijn uitspuwsel. Er zal geen werk wezen voor de Egyptenaren. Nu zijn we weer op de weg terug, hè. Dat hadden we al gehad. Er zal geen werk, er is niks te doen. Men kan daar niet leven, men zit in de woestijn. Er zal geen werk wezen voor de Egyptenaren. Bovendien, werk moet gecoördineerd worden, maar er is geen samenhang meer. Het is een soort verwarring die wij eigenlijk ook kennen oorspronkelijk van Babel. Maar ja, dat is het andere rijk. U weet wel, bij de spraakverwarring in Babel. Verwarring. Ze konden het niet meer eens worden, ze konden niet meer samenwerken, er was miscommunicatie. Dat is wat hier ook beschreven wordt, zij het dan wellicht op een andere manier. Maar ja, je wil niet weten hoeveel verschillende groeperingen je tegenwoordig ook inderdaad in Egypte hebt. En als die allemaal fanatiek dan of fundamentalistisch worden, want dat is het woord tegenwoordig, dan vliegen ze elkaar vanzelf in de haren. Of het zo gaat, weet ik niet. Ik weet niet hoe het echt gaat. Maar er komt in ieder geval niks meer van terecht. Er zal geen werk wezen voor de Egyptenaren, het welk het hoofd of de staart, de tak of de biezen, doen mag. En hoofd of staart is hetzelfde als tak en biezen. Hoofd is het belangrijkste, dat zijn de hooggeplaatsten. Vanuit het hoofd wordt gecoördineerd, wordt leiding gegeven. Zeg maar, dat is de regering, om zo te zeggen. Alles wat initiatieven neemt en coördineert. En de staat, die komt er vanzelf achteraan, die is daar een ondergeschikt. En hetzelfde geldt voor tak of biezen, want een biezen is ook een tak, maar dan maar een heel kleintje. Een sprietje. Dat is het. Dat wil zeggen, aan de onderkant van de maatschappij is niks te doen en aan de bovenkant ook niet. Te dien dagen zullen de Egyptenaars zijn als de vrouwen, met excuses aan de vrouwen van mijn kant dan, Hoewel ik het niet geschreven heb, dus ik kan het ook niet helpen. Maar het is niet best dit. Ze zullen zijn als de vrouwen, ze zullen beven en vrezen vanwege de beweging van de hand des Heeren, der Heerscharen, welke hij tegen hen bewezen zal. Wat er gezegd wordt feitelijk is dat al de moed hen in de schoenen zal zinken. Nee, dit stamt uit de tijd dat de mannen de leiding hadden. Dat was namelijk vroeger zo, zuster. Ja, dat is waarschijnlijk van voor uw tijd, als ik het zo inschat. Maar toch maar, ja. Zij zullen beven en vrezen vanwege de beweging van de hand des Heeren der Heerscharen, welke hij tegen hen bewegen zal. En dat is de herhaling natuurlijk van wat min of meer staat in vers 12. Ze weten er geen raad meer mee. En dan wordt er iets uitgelegd. Want dan vraag je je af, hoezo weten ze dan iets van de hand des Heeren der Heerscharen? Hebben ze daar enig idee van dan? En het antwoord is ja, langzamerhand wel. Ja. Want er staat, en het land van Juda zal de Egyptenaren tot schrik zijn. Zo wie het vermelden zal, die zal in zichzelf bevreesd wezen vanwege de raad van Jehova Sebaot, Heere der Heerscharen. Dat is Jehova Sebaot, hè. Die hij tegen hem beraadslaagd heeft. En daar staat het er voor de derde keer. Dat de Heere der Heerscharen iets tegen hem beraadslaagd heeft. Dat was vers 12, het was vers 16 en vers 17. Maar men weet het, en die raadslag van de Heer, die komt tegen Egypte vanuit het land van Juda. Het land van Juda zal de Egyptenaren tot een schrik zijn. Dat wil zeggen, de Heer der Heerscharen wordt hier gelokaliseerd in het land van Juda. Maar kijk, als dat bedreigend is voor Egypte, dan betekent het dus dat het kennelijk, dat dit wat hier staat, zich kennelijk afspeelt na de 70ste week van Daniël. Ja, dat is makkelijk, hè. Omdat voor het einde van de 70ste week van Daniël zou een verwoesting wezen tot het einde toe, Daniël 9 vers 26 en 27, over Judea, over het Joodse volk en over de heilige stad. Want dat staat daar. En dat weten wij, en het staat niet alleen daar natuurlijk, maar dat weten wij tamelijk zeker. Dat wil zeggen, dat zijn de dagen waarin het oordeel van de Heere der Heerscharen zou komen over Juda zelf en daarmee over Jeruzalem. Maar hier zijn de rollen kennelijk omgedraaid. Hier is het andersom. En dat is altijd het dilemma bij al die profetieën. We hebben in de Bijbel namelijk aan de ene kant profetieën. Het valt me moeilijk om het zo te zeggen, omdat ik vind er niks moeilijks aan. Maar ik zeg het dan toch maar zo. Aan de ene kant hebben we profetieën die spreken over de toorn van de Heer die zou komen over Jeruzalem, waarbij geen steen op steen gelaten zal worden. Jeruzalem, de bloedstad en wat het maar was allemaal. Er blijft niks van over. En aan de andere kant heb je profetieën. Die gaan dan over. Te dien dagen zal ik Jeruzalem stellen tot een lastige steen die de heidenen zullen willen tillen, maar ze zullen dat niet kunnen. Want, zegt de Heer, ik zal Jeruzalem zijn tot de muur van voren en van achteren en wat het maar was. Want Jeruzalem is de stad van de grote koning. Bid voor de vrede van Jeruzalem, wel moeten ze ervaren die u beminnen. Om zo links en rechts even wat te citeren. En dat zijn profetieën van een hele andere aard. En ze zijn of tegenstrijdig, of ze gaan over een totaal andere tijd. Nou ja, tegenstrijdig zijn ze niet, dus dat is makkelijk. Ze gaan over een andere tijd. Over welke tijd? Ja, vanuit onze tijd geredeneerd is dat makkelijk genoeg. Dit is een ongelovige Joodse staat, om niet te zeggen godenvijandige. Nee, misschien zijn ze religieus, maar dat zei ik toch niet, ik zei ongelovig. ongelovige Joodse staat. Daarover zal het oordeel komen. En dat oordeel wordt voltrokken tot aan, tot in, tot op het einde van de 70ste week van Daniël. En dat is, dan is sloes. Dan zijn de 70 weken om uit Daniël 9. Dat betekent dat daarmee de tijden der heidenen, wat Jeruzalem betreft, voltooid zijn. Ik bedoel, natuurlijk wat Jeruzalem betreft, want dat zijn de tijden der heidenen. Jeruzalem zal door de heidenen vertreden worden totdat de tijden der heidenen vervuld zullen zijn. Staat er toch, Lucas 21. Dat zijn de tijden waarin de heidenen de macht hebben over Jeruzalem. Dat is tot vandaag. En dat blijft zo tot het eind van de 70ste week aan toe. Sterker nog, het laat zich aanzien dat specifiek de 70ste week gekenmerkt wordt doordat heidenen daar de macht uitoefenen. Vanwege dat verbond wat daar gesloten wordt over Jeruzalem enzovoorts. Nou goed. Maar als de Joodse staat en de Joodse stad eenmaal vernietigd zijn en de Heer zijn voeten heeft gezet op de Olijfberg, ja, dan gaan al die andere profetieën in vervulling over de komst van de Messias en de oprichting van zijn Messiaanse Rijk. En Jeruzalem, de plaats van Jeruzalem zal nog zijn, of Jeruzalem zal nog zijn in haar plaats, namelijk te Jeruzalem, staat er dan. Ik vind het een mooie uitdrukking. He? Dat wil zeggen, het zal letterlijk herbouwd worden, hersteld worden en de Heer zal daar zijn residentie vestigen zoals ooit David dat deed. En van daaruit zal dat koninkrijk van Christus gebouwd worden. Vanaf het eind van de 70ste week van Daniël, maar dat is precies hetzelfde tijdstip vanaf wanneer het rijk van de Antichrist gebouwd wordt. Gaat gelijk op. In Babel. Kan ik er al iets verder over uitweiden? Of niet? Ja, ik kan het wel doen. Ik weet dat in de 70ste week van Daniël, daar is natuurlijk sprake van de oprichting van de gruwel der verwoesting, waarvan gesproken is door Daniël de profeet. Het ding staat in de heilige plaats, dat is in Jeruzalem. Dat is waar. Maar ik neem niet weg dat de Bijbel spreekt over zo'n beeld. En dan staat het niet in Jeruzalem, maar dan staat het in Babel. Al was het maar omdat het ook letterlijk zo was. Ooit in Daniël 3. En omdat het in een droom zo was in Daniël 2. En daarna profetisch in volgende hoofdstukken van Daniël, daarna een openbaring en natuurlijk Matthäus 24. Openbaring 13. En wat er was, maar dat gaat niet over Jeruzalem, dat gaat over Babel en uiteindelijk over alle steden ter wereld. Kortom, die figuur, die antichrist, of hoe je hem maar noemt, die zou zijn macht vestigen niet maar in Jeruzalem, maar in Babel en van daaruit over heel de wereld, want Babel zou de hoofdstad van de wereld zijn. Laatste vers van Openbaring 17. Dat is de grote stad die de koninkrijken der aarde heeft, enzovoorts. Dat is in de 70ste week van Daniël nog niet aan de orde. En ik zal u nog wat vertellen. Dat betekent dus dat het daarna pas gebeurt. Maar ik heb nog een heel ander argument daarvoor. Ik weet niet of u hem volgt of dat u het ook een argument vindt. Maar ik vind hem een hele sterke. In het algemeen is zo namelijk dat er nogal wat profetieën zijn in het Oude Testament al die vervuld moeten worden voordat de Messias komt. En die profetieën hebben ook een vervulling gehad in zijn eerste komst. Terwijl ze nog een vervulling moeten krijgen bij of in of voor zijn wederkomst. Begrijp u dat argument wat ik nu zeg? Er zijn bepaalde profetieën die spreken over wat er gebeurt voor de wederkomst van Christus. En die hebben een geforceerde vervulling gehad voor zijn eerste komst. Zodat niemand kon zeggen, dit kan de Messias niet zijn. Want er moet eerst nog dit en dat en zo gebeuren. Ik bedoel, er moest eerst nog Elia komen. En die zei, nou ja, dat was Johannes de Doper, kwam in de geest en kracht van Elia. Of je zegt, ja, maar eerst zal nog in Galilea het licht moeten opgaan. En daarom staat er, die kwam te wonen, niet in Judea, maar in Galilea, want het is in Jesaja aangekondigd. En daar hebben we het over gesproken, hè, die dingen allemaal. Hè. En zo zijn er nogal wat van die profetieën. Eerst moet er nog door lieden van belachelijke lippen tot dit volk gesproken worden. Wij doen het inmiddels al 2000 jaar, zelfs in het Gronings. Dus over belachelijke lippen gesproken, dat moet toch... Is er een Fries in de zaal? Ja.
Ik ben een Fries.
Oh, dat is nog een West-Fries zelfs, geloof ik, hè? Of niet?
Oh. Het
Fries al geboren. Ja, het is je vergeven. Het is je vergeven, broeder. Doe maar.
En een halve Jood, daar kwast.
Oké. Okay.
Dus zo erg is het.
Ja. Maar er zou in vreemde taal, een vreemde enkelvoud zou gesproken worden tot dit volk. Dat is in onze dagen, officieel trouwens in het Grieks van het Nieuwe Testament, niettemin kreeg het de vervulling via het spreken in tongen in Handelingen 2 en wat er verder volgt. En dat is ook wat Paulus als verklaring voor het verschijnsel opgeeft. En zo zijn er nogal wat dingen die inmiddels vervuld zijn. Wat dacht hij trouwens van de figuur van Judas? Want voor die tijd zou toch het opzienersambt moeten gegeven worden aan iemand anders. Zou van iemand worden weggenomen en gegeven aan iemand anders. Dat is, van het Joodse volk zou het weggenomen worden en gegeven natuurlijk aan de 10 stammen van Israël, logischerwijze. Want dat is in onze dagen. Maar ja, dat moest gebeuren voordat de Messias komt. En dus gebeurde het voordat het evangelie gepredikt werd dat de Messias gekomen was. En werd dus het opzienersambt van Judas weggenomen en gegeven aan ene Matthias. Want aan die Jozef, dat lag er iets te dik bovenop. Dus die werd toen maar gepasseerd in Handelingen 1. Maar het is dus gebeurd. En mocht u zich gaan vragen, wat moet die Judas daar? Nou ja, hiervoor. Die profetie uit die psalm, die moest eerst nog vervuld worden voordat de Messias zou komen. Heb je dat nog, zulke dingen? Nou, als nou de macht van die antichrist over de hele wereld, over de volken vanuit Babel, als die er nou zou zijn voordat de Heer komt aan het eind van de 70ste week van Daniël, kortom, als die er al zou zijn in de 70ste week van Daniël, dan had het dus in de dagen van de eerste komst van Christus ook zoiets moeten zijn. En dat was er niet. Op geen manier. Hebben jullie dit argument? Aangezien het dus in het verleden niet was, zal het in de toekomst ook niet zijn. Ik draai hem dus gewoon om. Dat zal niet zijn voordat de Messias komt, dat is in zijn komst. Nadat hij verschenen is op de Olijfberg, daarna pas zal die antichrist zijn wereldrijk oprichten en Babel tot zijn hoofdstad maken. En datzelfde geldt dus eventueel ook, het is hetzelfde, maar datzelfde geldt eventueel ook voor die 10 statenbond. Er was niet een 10 statenbond, op geen enkele wijze, in of voor de dagen van de eerste komst van Christus. En dus komt hij ook niet voor zijn wederkomst. Hij komt pas daarna, namelijk na de 70ste week van Daniël. Heb je dat? Ja, maar dat was geen... Goed, er moest zoiets komen, maar dat was 170 voor Christus officieel. De ontwijding van de tempel. Maar daar vind je niet die 10 statenbond bij vermeld of zo. Hè? In hoofdstuk 8 van Daniël. Toe maar. Maar kijk, die dingen ontbreken. En daarom zeg ik dat met zoveel gemak. Afgezien daarvan, er staat feitelijk ook gewoon een openbaring 13. Want er wordt een tijdrekening bijgegeven. Hij zal in de 70ste week wel het een en ander overhoop halen. Maar dat is hoofdzakelijk in de Joodse staat. Dat wil zeggen in het beloofde land, zeg maar in Jeruzalem. Maar die wereldmacht, ja, dat komt pas daarna. Dat is pas na de ondergang van de Joodse staat. En dat geeft hem ook een flinke boost natuurlijk. Want als een keer die Joodse staat daar weg is, is die brandhaard daar in het Midden-Oosten weg. Is dat conflict daar opgelost over Jeruzalem. Er is geen Jeruzalem meer, het is een puinhoop. En dat geeft hem alle ruimte. Zie? Maar dat is pas na de 70ste week van Daniël. En dan krijg je dus tegelijkertijd de ene kant de opbouw van het Rijk van de Antichrist, ik noem het maar populair zo, gemakshalve. En aan de andere kant het Rijk van Christus met een herbouw van Jeruzalem enzovoorts. Het was één grote puinhoop, maar er komt een handjevol volk. Ja, misschien wel een paar duizend hoor, maar weet ik veel. Maar die beginnen daar het land schoon te maken en op te bouwen enzovoort. Het wordt niet als bedreigend gezien. Maar dat wordt het gauw genoeg wel. Dat is wat hier beschreven wordt in vers 17. Het land van Juda. Daarmee is trouwens ook de woordkeus verklaard. Want ja, het is strikt genomen, het is natuurlijk niet maar het land van Juda. Het is het land van Israël. En in de dagen van Jesaja zeker nog, want er bestonden de beide rijken nog. Maar het is meer specifiek het land van Juda, omdat dat de korte achtergrond daarvan was. Vandaag is het land van Juda, het is de Joodse staat officieel, met Jeruzalem. En daar, rondom Jeruzalem, daar begint de herinrichting, de wederopbouw van het land, dat dan niet een Joodse staat wordt uiteraard, maar een Israëlitische, officieel. Ja, met een koning uit de stam van Juda, zeker wel. En Jeruzalem inderdaad in het stamgebied van, stamgebied van wie? Van Benjamin. Ja. Maar het heet niettemin het land van Juda. Het land van het tweestammenrijk. In de eerste plaats. Zal den Egyptenaren tot de schrik zijn? Hoe dat tot een schrik wordt, weet ik niet. Maar wel in het algemeen kun je dat zeggen. Dat is omdat daar gebouwd wordt alsnog aan een Joodse, dan wel Israëlitische staat onder leiding van de Messias zelf. Zie? En wie het vermelden zal, die zal in zichzelf bevreesd wezen vanwege de raad des heren der heerscharen die hij tegen hen, tegen Egypte, beraadslaagd heeft. Te dien dagen zullen er 5 steden in Egypteland zijn, sprekende de spraak van Canaan. Dat te dien dagen is niet noodzakelijk de dag van vers 17 of zo. Te dien dagen is de vaste uitdrukking, die komt hier trouwens een keer of 4, heb ik dat goed? Komt hier een keer of, nee, komt hier zelfs 6 keer voor. Beginnend in vers 16. Te dien dagen. Vers 18. Te dien dagen. Vers 19. Te dien dagen. Vers 21. En de Egyptenaars zullen de Heer te kennen te dien dagen. Vers 23. Te dien dagen zal de gebaande weg wezen. En vers 24. Te dien dagen. Misschien nog vaker, maar ik heb in ieder geval even gauw 6 keer geteld.
24 ook.
He? 24 ook, ja. Te dien dagen. Dit is de normale uitdrukking voor ooit ver in de toekomst. Als tegenstelling tot te deze dagen. Want dat is nu. En te dien dagen is dan in de zin van ergens ver weg. En welke dag dat specifiek is, dat geeft het niet aan. Het geeft gewoon de lange termijn aan. En in het algemeen wordt trouwens beweerd, ik kan me er wel in vinden, dat de hele uitdrukking te dien dagen vanuit het Oude Testament in elk geval de aanduiding is van nieuwtestamentische tijd. Alleen daar heb je niet zo heel veel aan, want die nieuwtestamentische tijd is al bijna 2000 jaar geleden begonnen. Maar daarmee zeg ik dus weer hetzelfde, het is niet een specifieke aanduiding. Het is ooit in de toekomst, vanuit Jesaja gezegd, ooit in de toekomst. Zullen er 5 steden in Egypteland zijn, sprekende de spraak van Kanaan. Nou ja, ik denk dat de spraak van Kanaan de wereldtaal wordt, hè. Als het het wereldrijk is, dan moet het toch ook de wereldtaal worden? En dan maakt het Hebreeuws de beste kans, denk ik. He? Nou, het Engels zou ook een goede wezen, hoor. Voor de... Echt wel. Dus ook Israëlitisch. Dus toen maar. Maar goed, Hebreeuws is natuurlijk toch de taal van de Bijbel. De talen Kanaans heeft men het wel eens over. Maar daar bedoelt men een bepaalde dialectiek mee, hè. Een bepaalde wijze van uitdrukken, een jargon. Toen maar. Te dien dagen zullen 5 steden in Egypteland zijn sprekende spraak van Kanaan en zwerende de heren der heerscharen. Dat wil zeggen beleidende. En 1 zal genoemd zijn stad der verstoring. Ar-Heres. Stad der verstoring. Ik kan daar verder niks mee. Maar wat hier gezegd wordt is dat wat er van Egypte overblijft wel degelijk deel zal hebben aan het Messiaanse Rijk en gezegend zal worden door de heren der heerscharen en vanuit Kanaan. En wat eerst heet het land van Juda, heet dan ineens de spraak van Kanaan. Het is een dubbele tegenstelling tussen land en spraak, maar ik hoop dat u begrijpt dat het ook een overeenstemming is, net als Juda en Kanaan, want Juda ligt in Kanaan, om zo te zeggen, hè? Of Judea. Maar de volken der aarde in het algemeen zullen aan Christus worden onderworpen. We hebben trouwens een profetie. Ik meen Zacharia, maar ik weet het zo gauw niet uit het hoofd vanavond. Waar staat dat ook de Egyptenaren uitdrukkelijk eenmaal per jaar zullen optrekken naar Kanaan om hun trouw aan de Heer te bewijzen, het loofhuttefeest te vieren. En als ze dat niet doen, dan zullen ze gestraft worden met dat het niet zal regenen in hun land.
Leuk feestje.
Nee, dat de Jordaan opdroogt met allerlei plagen, want het regent nooit in Egypte, dat is wat er staat. Voor alle landen geldt, als ze het niet doen, dan zal het niet meer regenen. Over klimaatverandering gesproken. In Egypte, daar regent het sowieso al niet, dus dan zal ze gestraft worden met allerlei andere plagen. Maar Zacharia 14, aan het eind zeker, ja. Kortom, Egypte wordt wel degelijk specifiek genoemd. Het is trouwens een aardige inleiding tot wat nu volgt. Men heeft er trouwens ook een nieuwe kop boven gezet, hoewel het eigenlijk een gewone voortzetting is van de uiteenzetting. In vers 19 inmiddels. Te dien dagen, dat wil zeggen ooit in de toekomst, te dien dagen zal de Heere een altaar hebben in het midden van Egypteland. Dat wil zeggen binnen de grenzen van Egypteland. Zodra je dat woord midden enige aandacht geeft, wordt het al gauw dat het gaat over iets dominants. Want ik zeg altijd, het midden is de locatie van de dominantie, de plaats van de dominantie. Beheerst, dat is het midden altijd, hè. Een altaar in het midden van Egypteland, dan wel, want het is weer zo'n bekend parallelisme, een opgericht teken, dus de alternatieve term kennelijk voor een altaar, aan haar landpalen. Ik houd het op binnen haar landpalen. omdat het dan overeenkomt met in het midden van Egypteland. En hoe ver het van die landpalen of van de grens af is, dat vermag ik niet te zien aan die uitdrukking niet. Dat zegt me niks. Maar er staat dus wel twee keer dat ooit de Heer daar een opgericht teken zal hebben. Het heet een altaar. En een altaar, dat is een opgerichte hoop stenen. Dat weet ik toch, hè? Altaar is een opgerichte hoop stenen. Fundamenteel, dat is wat het is. Stenen op elkaar gestapeld. Gewijd aan de dienst van de Heer. Nou ja, de godheid in het algemeen, maar in dit geval voor Jehovah, omdat zijn naam hier staat. En als je dan toch voor de Heer een altaar bouwt, dan lijkt het me dat je die stenen ook een beetje netjes opstapelt. Want het is voor de Heer, dan doe je niet zomaar wat, hè. En dat wordt dan vanzelf een opgericht teken. En de aardigheid is dat wij kennen natuurlijk wij kennen zoiets in Egypte vandaag reeds. En niet maar vandaag, want het ding staat er ook al duizenden jaren. Een opgerichte hoop stenen. En niet zomaar een hoop stenen, maar wel een hoop stenen. Opgestapeld. In 203 lagen, als ik me goed herinner. In het vierkant. En dan steeds kleiner. Enzovoort. Ik moet even kijken of het waar is. 203 steenlagen, ja. Met een hoogte van, theoretisch althans, een hoogte van 148 meter. Dat lijkt me een fatsoenlijk altaar. Dus theoretisch, in de praktijk is die iets minder hoog. Want in theorie is het een piramide en dat is een wiskundige figuur. Met een vierkant grondvlak en één hoek middenboven. Is dat een goede beschrijving van de piramide? Zoiets. En in de praktijk die hoek daarboven, die punt daarboven, dat is niet echt een punt, want er zit geen punt op. Want de beroemde grote piramide, die is vlak van boven. Het valt niemand op tot er iemand een keer zegt. Dan zeg je, ja, oh. En dan zegt men, nou ja, die zal er wel afgesleten zijn. Dat is er nogal druk daarbovenop, denk ik dan maar. Hè. Dan zal er wel afgesleten. Wat een flauwekul is dat. En die andere piramide dan? Toe maar. Het is gewoon een mooie, een tamelijk vlakke bovenkant, ja. Maar als die het echte punt op zou zitten, zou die 148 meter officieel hoog zijn. Eén zijde van het vierkant is 233 meter. 233. En dan in het vierkant, ja. En de verhouding tussen de hoogte en de omtrek is die van de cirkel. Dat wil zeggen, de hoogte verhoudt, ik heb het opgeschreven, anders stik ik erin. De hoogte verhoudt zich tot de omtrek als de straal van de cirkel tot de omtrek van de cirkel. Kortom, het is 2 pi, heet dat. Wie heeft dat bedacht? En waarom? En waarom hebben de onderste steenlagen een dubbele dikte? De onderste 8 steenlagen. En de 35e laag ook. Ik bedoel, er moet toch iemand over nagedacht hebben waarom dat dan moet, hè? Nou ja. En wat het maar was allemaal. Ja, ik heb nooit zoveel zin om er wat van te zeggen. Maar, en daar heb ik wel een goede reden voor. Daar is al zo ontstellend veel over gezegd. En gelogen ook. Mede omdat die dingen die zijn ook slecht te controleren. Want ik zeg dat wel eens 148 meter hoog. Gaat u het meten? Hoe dan? Of ik zeg die ene kant is de ene zo rechthoekzijde is 233,747 meter. 74 centimeter en 7 millimeter. Wie heeft dat gemeten? En hoe wou je dat doen? En dan heb ik het nog niet eens over dat zo'n zijde, dat is ook nog mijn theorie, want die loopt hol. Er zit een afwijking in. En alle vier de hoeken. Het is een afwijking. Alleen die kon je oorspronkelijk weer niet zien, die afwijking, omdat er dekstenen op zaten. Waardoor die vlakken van de piramide inderdaad vlakken waren. Dat wil zeggen, weerspiegelend. Dat is nu niet meer zo, want al die stenen, die dekstenen, die zijn eraf. Zitten er nog een paar op, helemaal beneden in. En dat komt omdat ze bij gelegenheid onder het zand zaten. Ze zijn alsnog uitgegraven, die worden zwaar bewaakt. Maar het spul is er... is grotendeels verdwenen. Kortom, het heeft heel wat van zijn grandeur verloren. Maar wat dat eigenlijk voor een ding is, zo'n piramide, dat weet men dus niet. Officieel niet, men weet het niet. En tot in welke details het een en andere betekenis zou hebben, weten wij ook niet. En daar is wel over gespeculeerd. Dat is waar. Maar ja, dat gebeurt tot in onze dagen. Want tot in onze dagen wordt er over geschreven, worden boeken gepubliceerd over de geheimen van de piramide. Tot in Kuifje aan toe. En, toch? Hè? Bij Asterix natuurlijk ook, ja. Lukt niet, hè? Maar dat waren dezelfde schrijvers. Dus die hadden het toen al gehad. Ja, dus daar komt nogal eens voor. En als jullie wat van weten, ik heb daar een boek neergelegd. Dat is mijn eigen exemplaar wat ik nog achter de hand heb. Onder de titel De Stenen Spreken. Van de Vecht. Dat is een beroemd boek. Je hebt er niks aan, zeg ik u eerlijk. Daarbij. Je hebt er niks aan, maar het is verbijsterend interessant. Dat dan weer wel. Maar het leidt tot niks. Er worden bovendien profetieën aan opgehangen. Aan de structuur van de piramides. En profetieën die dan... al lang en breed vervuld zouden moeten zijn. Dus dan kan je gevoeglijk, hoe interessant ze ook zijn, gevoeglijkheid vergeten, want dan zijn we allemaal ver over de datum. Tientallen jaren. Dus ja, het schiet niet echt op. Maar dat er wat mee is, ja, dat weet iedereen. En er zijn inderdaad ook heel wat bijbelcommentatoren die zich ermee bezig hebben gehouden in de loop der tijd. Waaronder de beroemde Clarence Larkin, om maar eens wat te noemen. En die van die tekeningen. Dus ik denk dat er één in ligt in het boek. En Joseph Seitz, dat was een Lutheraan. Uit Amerika, uit Californië. Joseph Seitz, ook een... was een Lutheraan, ja. Maar die heeft ook een commentaar geschreven op Openbaring. Maar ook een commentaar op die piramide. En in het algemeen spreekt men wetenschappelijk over... piramidiologie en de variant luidt dan piramidioterie. En daar hebben we het nu dus over piramidioterie. Maar men weet niet wat het is, want het hele verhaal over het zijn koningsgraven is volstrekte onzin, want de geschiedenis van deze waar ik het nu over heb is heel goed bekend en hoe dan ook, daar is nooit een graf in aangetroffen. Dat wil zeggen, weliswaar ooit een kist die men dan maar een sarcofaag noemt. Dat is waarschijnlijk terecht. Maar zonder deksel. En die kan ook al niet gejat zijn, want de toegangswegen naar de beroemde kamer, de zogenaamde koningskamer bovenin de piramide, die zijn daar te smal voor. Dat kan helemaal niet. En die kist zelf, die kan er ook niet ingebracht zijn. Die moet er ingezet zijn bij de bouw nog. Want die kan er niet in of uit. En er is ook nooit een mummie of wat dan ook in aangetroffen. Het is gewoon leeg. Dus het is eerder een uitbeelding van leven, van opstanding, van een geopend graf. Dan dat het een rustplaats zou zijn van de een of andere overledene. En dat is het grote vraagteken. Wat is dat allemaal en waar dient het allemaal voor? Nou ja, waarschijnlijk zal ons dat in de toekomst nog wel een keer verteld worden. Want ik ben toch van mening dat deze uitspraak uit Jesaja 19 vers 19 op die piramide betrekking heeft. Te dien dagen zal de Heere een altaar, een hoop stenen aan hem gewijd. geconstrueerd hebben in het midden van Egypteland. Gebouwd op een kunstmatig plaveisel ter dikte van circa 50 centimeter. Een plaveisel dat werd aangebracht nadat de rotsbodem eerst compleet geëgaliseerd was. 233 bij 233 meter. Dit nergens toe. Dit nergens toe. Maar het moest allemaal perfect. Hè? Voor de bouw was het niet nodig. Had je niet kunnen niet hoeven afvlakken. Had je beter zelfs niet kunnen doen. Had je minder stenen hoeven aandragen. Maar nou was eerst helemaal geëgaliseerd. Toen een plaveisel erop gelegd. Van 50 centimeter dik. Dat zijn stenen. Toch? En het hele zaakje ligt nauwkeurig waterpas. Vanaf de ene hoek tot de tegenovergestelde hoek. Dus 325 meter. Heb je een niveauverschil van 15 millimeter. Dan ben je knap waterpas, hoor.
Ja.
Echt wel, ja. Nou goed. Bovendien nauwkeurig noord-zuid georiënteerd. Wat toch wel leuk is om te doen in tijden dat, er geen kompassen geacht werden te bestaan. Vind ik ook altijd wel aardig. Zulke soort dingen. Hè? En de grote dalende gang. Want de officiële ingang is eerst een dalende gang. Die wijst, als je van binnen naar buiten kijkt, wijst die recht naar de Poolster. Dat wil zeggen naar het noorden aan de hemel. Dat is knap toch? Dat soort dingen. Nou ja. Enzovoorts, enzovoorts. Het bijzondere staat vol ermee in dat boek. Wat je ermee moet, weet ik niet.
Wel een mooie verhaal.
Hè?
Wel een mooie verhaal.
Ja, ja. Intrigerend, wat je bijblijft, wat je in elk geval bijblijft, wat iedereen bijblijft, daar is wat mee. Absoluut, dat is niet zomaar iets. Dat heeft een bepaalde bedoeling gehad, al was het maar om onze gedachten daarbij te bepalen. En dat het iets tot doel heeft, dat wordt in ieder geval door Flavius Josephus beschreven, dat het tot doel heeft om bepaalde kennis vast te leggen en te bewaren, de eeuwen door, de generaties door, dat lijkt mij ook. Maar welke dan, is vervolgens weer de vraag. Nee, die heeft een verhaal dat al voor de vloed van Noach, de grote piramide gebouwd zou zijn. Namelijk twee van dit soort monumenten. Eén van bakstenen en één van natuursteen. En het idee is dan dat die van bakstenen, die is verdwenen in de vloed. Tichelen. Verdwijnt. En die van natuursteen is blijven staan. En dat is dan zou dan de grote piramide van Gizeh zijn. Nou, voor wat het waard is. Maar als ik... Ik heb trouwens altijd meer belangstelling gehad voor de Sphinx die er pal naast staat. Omdat ik die wat makkelijker te verteren vind. Die met de voorkant van de maagd en de achterkant van de leeuw. Dan heb je de hele dierenriem bij elkaar. Beginnend bij maagd en eindigend met leeuw. En bovendien heb je dan het hele verhaal over de Messias. Beginnen met de maagd. Die dan zwanger wordt. Dat zijn de volgende sterrenbeelden die daaraan gekoppeld zijn. Op een fatsoenlijke sterrenkaart. De leeuw. Of de maagd. En dan Comé. Dan zie je een plaatje van de maagd met de zoon op schoot. Enzovoort. Met een korenaar. Tarwegraan in de hand. En al dat soort dingen meer. Dus dan gaat het hele rijtje langs. En dan kom je uiteindelijk terecht bij het sterrenbeeld leeuw. En zo is het in de Bijbel ook. Het begint met de maagd en het eindigt met de leeuw uit Juda. Kijk, daar kan ik wel mee met zo'n Sphinx. En wat moet hij daar? Ja, een uitbeelding zijn van Christus. De hele geschiedenis daarmee van de heilshistorie enzovoorts. En dat er dan zo'n grote piramide naast staat. Nou ja, er staan er nog twee bij. Ik heb het nu alleen over de grote, hè. Dat het zo bij elkaar hoort en dat het van ouds is. En dat dat spul er al stond in dagen dat het in Egypte wis en waarachtig wel regende enzovoorts. Dat is toch wel interessant. is zelfs grote reden om aan te nemen dat in, dat, in ieder geval die Sphinx zelfs stamt niet maar van voor de vloed van Noach, maar van nog een vloed eerder. Maar u verwacht toch niet van mij dat ik dat ga uitleggen? Staat niet in de Bijbel. Dus daar kom ik hier niet voor. Maar er is wel studie nagedaan. Van wanneer is dat ding dan gebouwd? En wat voor bijzonderheden zijn er aan? En dan komt men tot de ontdekking dat die Sphinx bijvoorbeeld, die is al menigmaal gerestaureerd. En opnieuw gevormd, omdat die versleten raakte in het weer. En dat die nogal te lijden heeft gehad van de regen. Van de regen. Nee, niet van een vloed die er overheen komt, van de regen. Van afstromend water. Maar het regent in Egypte niet. Een heel de Bijbelse tijd niet. Wanneer moet het dan geweest zijn? Het antwoord is daarvoor. Nou ja, men zegt dan voor de laatste ijstijd. Maar ja, bij ons is dat. Dat was in de wereld die toen was. Die door water vergaan is. Moet een heel ander klimaat geweest zijn, waardoor het ding zo geërodeerd is. Enzovoorts.
Ja, als je in de woestijn hebt, in Egypte, dan heb je een heel stuk land invaart, heb je gewoon een stuk koraal.
Nou, noem maar eens wat, ja.
Nee, hoe moet dat hier worden gekomen?
Ja, precies. Het is dus een heel andere omstandigheid, een heel ander land geweest, een heel ander klimaat geweest. Maar dat noodzakelijk stamt dat van voor de dagen van Adam. Stamt uit die oude wereld. En ik denk ook altijd, nou ja, als er ooit zo'n oude wereld geweest is, en dat geloof ik, was het maar omdat Petrus het zegt, dan ligt het toch voor de hand dat daar op een of andere wijze wat van overgebleven is. En ik denk inderdaad op een en andere wijze. Dat wil zeggen, dit is een van de dingen die ons daaraan herinneren. En dus, het is een beroemde locatie. En dat daar ooit dan weer een altaar naast gebouwd is, in de zin van die piramide. Ja, dat laat zich raden. Dat zo is. Omdat het een plaats is met grote geschiedenis erachter. En daarna tegelijkertijd met een profetisch karakter. Omdat het naar de toekomst wijst. En voor mij wijst het naar de toekomst. In Egypte, ja. Het wordt door de heidenen daar keurig onderhouden. Dus laten we hopen dat ze dat nog lang zullen doen. Toch? De Heer zal zo'n teken hebben. Een teken in Egypteland. Het zal zijn, vers 20 van Jesaja 19, het zal zijn tot een teken en tot een getuigenis voor de heren der heerscharen in Egypteland. Want zij zullen tot de heren roepen vanwege de verdrukkers. En hij zal een heiland en meester zenden. Die zal hen verlossen. Dat wil zeggen, verlossing nu inderdaad voor Egyptenaren. Men zou namelijk de heren aanroepen. Die zal zenden een heiland. Dan wel een meester, en wie dat is, dat zult u begrijpen. Het is maar één heiland, het is maar één meester. Volgens Jesaja zelf, die dan later nog het een en ander over te zeggen heeft. Ze zullen de naam des Heren aanroepen, dus als overblijfsel. Met als gevolg, en vers 21, en de Heren zal den Egyptenaren bekend worden. Of andersom, de Heren zal zich aan de Egyptenaren bekend maken. En de Egyptenaars zullen de Heere kennen, te dien dagen, daar staat hij dus weer in, de uitdrukking, te dien dagen. En ze zullen hem dienen met slachtoffer en spijsoffer, en ze zullen de Heere een gelofte beloven en betalen. Nou ja, dat is de situatie uiteindelijk van alle volkeren in de 1000 jaren, uiteindelijk, hè. Ja. Maar specifiek Egypte wordt hier uitgebreid beschreven. De Heere zal de Egyptenaars dapper slaan en genezen. Dat wil zeggen, ze zullen ook in die grote verdrukking terechtkomen. En daardoor tot bekering komen. Nou ja, een overblijfsel, zoals we steeds gezien hebben, ook in voorgaande hoofdstukken. Steeds dezelfde gang van zaken. Geeft mij de gelegenheid om dan ook nog maar even te zeggen dat hele begrip grote verdrukking. Het meest is bekend als een periode van 3,5 jaar. Zijnde de tweede helft van de 70ste week van Daniël. En hoe het komt dat tegenwoordig allerwegen gesproken en geschreven wordt over 7 jaar van verdrukking. Ja, dat begrijp ik dus echt niet. Ik weet niet hoe men daarbij komt. Dat is niet wat de Bijbel leert. De Bijbel leert weliswaar een periode van 7 jaar. Zijnde de 70ste week van Daniël. Maar pas de tweede helft daarvan heet verdrukking. En het heet ook de grote verdrukking. Dat wil zeggen, het heet de grote verdrukking als gemeld wordt dat die begint. En dat is in het midden van de 70ste week van Daniël. Want die verdeelt zich in eerst 3,5 jaar van wat dan genoemd wordt vrede en geen gevaar. Uitgebeeld in Openbaring 6 door de ruiter op het witte paard. Vrede. En vanaf het midden van de week, de oprichting van de gruwel der verwoesting, dat was Matthäus 24. En dan staat er, want als dan zal grote verdrukking wezen, hoedanig er niet is geweest en ook niet meer zijn zal. Dat is letterlijk uit Daniël 12 geciteerd overigens. Het gaat over profetieën van Daniël. Zodat je overhoudt 3,5 jaar van grote verdrukking vanaf het midden van de 70ste week tot het eind daarvan. Dat klopt, maar dat is niet het hele verhaal. Het hele verhaal is dat dit slechts de grote verdrukking is over het Joodse volk, over de Joodse staat, over de Joodse staat. Want 70 weken zijn bestemd over uw volk en over uw heilige staat. Heb je dat nog? En het kan niet langer duren dan die 3,5 jaar, omdat het daarna helemaal geen Joodse staat of stad meer is. Sorry. Ja. Dat is het over. Maar dat is niet het eind van de grote verdrukking. Want de grote verdrukking zou niet maar komen over uw volk en uw heilige stad, maar zou komen over de volkeren der aarde. Men leest trouwens alsnog de uitspraak daaromtrent, daarover in Daniël 12, vers 1, over die grote verdrukking, hoedanig er niet is geweest sinds het begin der wereld en ook niet meer zijn zal, implicerend dat het een verdrukking is over de hele wereld. En in het citaat daarvan in het Nieuwe Testament heet het, sinds dat er een volk geweest is op aarde, implicerend, het komt over alle volkeren. En dan heb je meteen het antwoord op die andere problematiek die dan gaande in Matthäus 24. Want daar staat, als dan zal grote verdrukking wezen, zoals die van Daniël 12 vers 1 staat erbij. En dan, en indien die dagen niet verkort werden, geen vlees zou behouden worden, maar om der uitverkorenen wil, zullen die dagen verkort worden. En dat is een dilemma geweest voor velen. Omdat, ja, verkorte dagen. Het zijn toch gewoon 1260 dagen, 3,5 jaar. Hoezo korter? Er heeft iemand uitgedacht, nou ja, dan worden de dagen korter. Het zijn wel zoveel dagen, maar er staat er. Nee, serieus, broer, dat is echt waar. Ik spot er niet mee. Maar echt, dat wordt dan verteld. De dagen duren dan maar 23 uur of 22 uur. Het staat toch dat de dagen verkort worden? Als men het echt denkt, dan valt er niks meer in uit te leggen. Want als men de taal, de Nederlandse taal, niet begrijpt, ja, dan houdt het gauw op. Dus toe maar. Maar het antwoord is verrassend eenvoudig. De dagen worden verkort tot 1260 dagen. Dat zijn de verkorte dagen. Dat wil zeggen, die grote verdrukking duurt langer dan 3,5 jaar. Alleen, niet voor Jeruzalem, want Jeruzalem bestaat niet langer dan tot het eind van die 3,5 jaar. Heb je dat? De Joodse staat ook. Houd dan op. Dus de verwoesting compleet en er verschijnt de Herodot Lijfberg, einde van de verdrukking. Die wordt dus voor Jeruzalem en het volk van Daniël verkort tot 1260 dagen, heet dat. En terstond na de verdrukking van die dagen, nog steeds Matthäus 24. Terstond na de verdrukking van die dagen, let op dat het erbij staat, niet terstond na de verdrukking, maar terstond na de verdrukking van die dagen. Zal de zon verduisterd worden, de maan schijnt zich niet geven, sterren van hemel vallen, wat het maar was. En dan zal men zien de zoon des mensen komen door de wolken des hemels. Dat is aan het eind van de 70ste week van Daniël. Maar de grote verdrukking, nou, het grootste deel daarvan moet nog plaatsvinden. Maar dan niet meer over de Joodse staat, maar over de andere volkeren der aarde. En dat is die periode, ik noem het altijd de 33 jaar, gemakshalve, omdat het de makkelijkste manier is om het aan te duiden. Dus de periode vanaf het eind van de 70ste week tot aan het begin van de 1000 jaren, dat wil zeggen tot aan de val van Babel. En Jeruzalem is de eerste stad die verwoest wordt onder het oordeel van de Heer. En het is de stad waar dat beeld staat. Dat beeld van het beest, zeg maar van de antichrist. Dat beeld, de gruwel der verwoesting, dat er gezet wordt in het midden van de 70ste week van Daniël. En na 3,5 jaar wordt de hele stad en het beeld en alles verwoest. Maar 33 jaar later staat dat beeld, zo'n beeld. En dus het beeld van het beest staat in Babel. En er wordt Babel verwoest. Dat is de laatste. Heb je dat nog? De val van Jeruzalem is in zichzelf weer een teken of een beeld van de val van Babel. En daartussenin vallen er nog een paar steden, want dat beeld schijnt te staan in alle grote steden ter wereld. Dan heet hij namelijk de god Ma'uzim, uit Daniël 11. De god der sterkten, of zoals sommigen het vertalen, de god der steden. Ma'uzim, het is meervoud namelijk. Van Uzi. Een Uzi, dat weet u. Een Uzi, dat is kracht, hè? Mijn kracht. Uzi. Maar Uzim, dus de god der krachten, de god der sterkte heet dat. Met de vrezen vooral dat zo'n beeld overal, in alle grote steden, alle hoofdsteden ter wereld, wordt opgericht, gewijd aan het beest, de antichrist. En het begint bij Jeruzalem, maar dat valt dan als eerste. Dat is tegelijkertijd een waarschuwing voor de rest van de wereld. Je kunt wel je onderwerpen aan die figuur, maar het leidt tot een totale ondergang. En dat is wat uiteindelijk Babel overkomt. Maar zoals ze zegt, dan ben je 33 jaar verder. Dat heb ik u wel eens uitgelegd, hoe het zit met die 33 jaar, toch, of niet? Hoe ik daarbij kom, of niet? Nee, niet uitgelegd? Hè? Even kijken. Je hebt in openbaar. Ik zal het snel doen. Dan zijn we weer aan het eind van de avond, maar vooruit. Intussen grijp ik even mijn tas. In openbaring 12 heb je die profetie over die vrouw die zwanger is en die bevalt van een mannelijke zoon. Die weggerukt wordt tot God en zijn troon. En die vrouw met zon, maan en sterren en hoe dat allemaal heten mag, daar weet u toch wat het is en wat het voorstelt. Hè. Dat is makkelijk, dat is Israël. Dan kun je zeggen altijd, dan kun je nog navragen aan vader Jacob. Jozef vertelde hem die droom over zon, maan en 12 sterren. En toen zei Jacob tegen Jozef, denk je nou echt dat je moeder en ik en je broers... Ja. Er was geen punt, er was geen vraag, wat stelt dat voor? Dat is vanzelfsprekend, dat is Israël. Ja. De lichtdragers in de wereld, dat is wat Israël is, toch? Nou goed, zon, maan, en er is een vrouw, Israëls vrouw, en inderdaad zwanger, want ze moet vrucht voortbrengen enzovoort. Ze brengt ook vrucht voort, namelijk een mannelijke zoon die weggerukt wordt tot God en zijn troon. Dat is heel de gemeente. Ik bedoel, de vrouw is een volk, het kind is ook een volk van mannelijke kunnen. En dat is de gemeente, en dat men dat in het algemeen niet ziet, dat komt omdat men van de gemeente een vrouw gemaakt heeft, en meer specifiek zelfs een bruid. Dat is twee keer mis, eigenlijk. Maar goed, daar ga ik nou niet verder over spreken, dat maakt het maar te ingewikkeld. Maar die zoon die wordt weggerukt tot God en zijn troon. Want de gemeente is bestemd voor de hemel. Gemeente die zal opgroeien tot mannelijk, tot een volkomen man in Efeze 4, om maar eens wat te noemen. En die geroepen is tot zoonstelling. Ik bedoel, het is niet een bruid, het is een heel ander begrip. Het is een misverstand. Maar het voert me te ver om daarop in te gaan. Maar dan staat er, die zoon werd weggerukt tot God en zijn troon. Dat is gewoon de uitbeelding van de opname van de gemeente. Afgezien daarvan, het woord opname, in de uitdrukking opname van de gemeente, hebben wij uit 1 Thessalonicense 4. Tezamen opgenomen worden de Heer tegemoet in de lucht. Daar komt de uitdrukking vandaan. Maar het is datzelfde woord dat daar in Openbaring 12 gebruikt wordt en vertaald wordt met weggerukt, wegrukken. Vandaar dat de Duitsers het hebben over de Entrückung der Gemeinde. Een wegrukking. De Engelsen en de Amerikanen zelfs over de rapture. Dat komt van het woord rape. Dat komt van reep. Verkrachting. Ja, de rapture. Maar het is met kracht wegnemen. Krachtig wegnemen. Er wordt een specifieke kracht gebruikt. Die gebruikt God om heel de gemeente in één keer te transformeren. En zo weg te nemen. Goed. Het kind wordt weggerukt tot God en zijn troon. En de vrouw vluchtte in de woestijn. Staat er gewoon, volgende zin. De vrouw vluchtte in de woestijn waar zijn plaats had haar van God bereid, opdat ze haar al daar zouden voeden. 1260 dagen. Dan ben je dus in de 70ste week van Daniel inmiddels. Dat vind ik nu even voldoende. Want na de opname van de gemeente begint inderdaad de 70ste week van Daniel. En een gelovig overblijfsel van Israël zou verzameld worden in, dan wel vluchten naar de woestijn. Staat ook in Zacharië 14 bijvoorbeeld, letterlijk. Maar dit is alleen de aanloop van wat ik wilde vertellen. Want wat ik nu ga vertellen, dat gaat verder in Leviticus 12, de eerste verse. Daar staat, wanneer een vrouw zaad zal gegeven en een knechtje gebaard zal hebben. Nou ja, dat is toch Openbaring 12? He? Leviticus 12, vers 1. De vrouw bevalt van een zoontje, een jongetje. Dan is zij 7 dagen onrein. Zoals wanneer zij ongesteld zou zijn. Dat staat erbij namelijk. Kortom, na de geboorte van het jongetje, het knechtje, komt een periode van 7. Dan is ze onrein. En op de 8e dag, en na de 7 dus, wordt het vlees zijner voorhuid besneden. Volgens de symboliek klopt het precies, want de vrouw baart een knechtje. Israël baart de gemeente. Daarna volgt een periode van 7. Zijnde de 70ste week van Daniel. En als die voorbij is, wordt het knechtje besneden. De besnijdenis is negatief beschreven. Het wegnemen van de voorhuid, de omhulling heet dat. Maar positief beschreven, het is de openbaring van heerlijkheid. De bedekking wordt weggenomen en de heerlijkheid, de glans heet zoiets volgens je woordenboek. En in het Oud-Nederlands, de glans wordt geopenbaard. Heb u dat? Nou, dat is precies wat gebeurt na zeven. Dat is het eind van de zevende week, want dan wordt Christus en de gemeente geopenbaard in heerlijkheid. Hebben we dat? En dan gaat het verder met... Maar daarna is die vrouw nog 33 dagen onrein. En tot het heiligdom zal zij niet komen. Dat wil zeggen, in Leviticus 12 volgt er op de 7 nog een 33. En als de 7 jaren zijn het de 70ste week van Daniël. Dan ligt het voor de hand dat er na de 70ste week van Daniël dus nog een periode komt van 33 jaren. Toch? Dat er zo'n periode is, ja, sorry, dat is vanzelfsprekend. Ik bedoel, de 70ste week eindigt niet met dat het koninkrijk is aangebroken of zo. Eindigt met dat het koninkrijk vanaf dat moment gaat aanbreken. Moet nog gebeuren. Dat wil zeggen, Jeruzalem is verwoest. En de volkeren zijn nog in opstand. En het antichristelijke rijk is nog niet eens tot ontwikkeling gekomen. Want toen het zou gebeuren via dat beeld in Jeruzalem, kwam er van Gods wegen een oordeel over. Toch? Dat moet allemaal nog gebeuren. Afgezien daarvan, je hebt ook nog te maken met dingen als, en ik noem het alleen maar als voorbeeld, je hebt nog te maken met dingen als Israël, dat heb ik van jongs af aan zo geleerd ook hoor, Israël zal ooit Gods zendingsvolk zijn. Zal ooit het evangelie prediken aan alle volken, met name door de 144.000 verzegelden zal dat gebeuren. Dan is de vraag wanneer dan? In de 70ste week? Dat kan niet. Want die eindigt met de bekering van Israël, officieel, en dat is dan nog alleen maar het Joodse volk. Dus je kunt pas daarna 144.000 zendelingen verzegelen uit de stammen van Israël, en niet eerder. Bovendien, als aan het eind van de 70ste week het Messiaanse rijk, het duizendjarige rijk, gevestigd is over alle volkeren, hoezo moet er dan het evangelie gepredikt worden, eerst aan alle volkeren, nog? Dat is dan al gebeurd. Dat kan niet. Dus er zit echt niks anders op dan dat een en ander gebeurt na de 70ste week en voor de 1000 jaren. En bovendien in Matteüs 24 vind je vermeld het einde van de verdrukking van die dagen en de verschijning van de Heer in heerlijkheid enzovoort, het teken van de Zoon des Mensen. Maar pas in hoofdstuk 25, het is twee bladzijden verder, exact in mijn Bijbel, is sprake van dat hij zal zitten op de troon zijner heerlijkheid. Er zit nog heel wat tussen. En de vraag is, hoe lang is die periode? Nou, dan leg je deze schriftplaatsen naast elkaar en dan denk je, nou, dat kon wel eens 33 jaar wezen dan. Toch? Maar ik was er nog niet. Want dan heb je ook nog... In Johannes 20 bijvoorbeeld, daar heb je de opstanding van de Heer Jezus Christus, die verschijnt op eerste paasdag aan zijn discipelen. Daar missen de twee, er zijn er 10. Van de 12 zijn er maar 10 en 2 zijn er niet. Dus daar kan je een hele avond over praten, zelfs een heel seizoen, maar dat ga ik nou niet doen, hè. Want Judas is er niet. Als beeld van het Joodse volk, waar een oordeel over kwam. En Thomas is er ook niet, maar die is ook een beeld van het Joodse volk. Dat vooralsnog ongelovig is. Hij is er ook niet bij. Maar een week later, 7 dagen later, nog steeds Johannes 20, vers 26 inmiddels. Een week later is hij er wel bij. En dan verschijnt de Heer dus aan de 11, om zo te zeggen. En dan is Thomas er wel bij. En ik heb van jongs af aan, ik zweer het u, geleerd, de bekering van Thomas is een beeld van de bekering van het Joodse volk straks in de toekomst, aan het eind van de 70ste week van Daniël. En de tussenliggende 7 dagen zijn een beeld van de 70ste week van Daniël. Hebben jullie dat? Maar de aardigheid is dat de geschiedenis van de eerste komst van Christus dan toch nog 33 dagen verder gaat. Want volgens Handelingen 1 waren het 40 dagen vanaf eerste paasdag tot hemelvaarsdag. Volgens onze christelijke kalender ook trouwens. Dus. Maar hij verscheen 40 dagen lang aan zijn discipelen. Handelingen 1 vers 3. Totdat hij vanaf de Olijfberg opvoert ten hemel. En die 40 dagen worden verdeeld in 7. Tot aan de bekering van Thomas, waarbij de Heer de omhulling wegnam en zei: kijk maar naar mijn litteken, leg uw hand maar in mijn zij. U weet wel, besnijdenis. En dan de omhulling weg en vertoonde zich. En Thomas zei: mijn Heer en mijn God. Dat was het beeld van de bekering van het Joodse volk. Aan het eind van de 70e week van Daniel. En dan volgen nog 33 dagen. Zijn er dus 33 jaar. Heb je hem nog een keer?
Wees niet ongelovig, maar gelovig.
Zo is men het. Dan heb je in Exodus 24... vers 16 tot 18... heb je de geschiedenis van Mozes. Die de Sinaï beklimt, dan wel Horeb. En het is algemeen bekend dat de man 40 dagen en nachten op de berg was. En de eerste 7 dagen daarvan zat hij in het donker. In een wolk. Was niet best. En na 7 dagen ging hem het licht op. Dat wil zeggen, verscheen de Heer aan hem. En daarna bleef hij daar dus nog 33 dagen bij de Heer. En in die tijd kreeg hij dus het onderwijs enzovoort. Ze heeft het een en ander gezien. Of dat in het lichaam was of uit het lichaam, dat weet ik dan niet. Maar 7 en 33, precies hetzelfde. En na 7, voor 33, openbaarde de Heer zich aan Mozes op de berg. Nou, dan heb je er al 3 zo. En dan heb ik ook altijd nog de geschiedenis van David. Die is wat uitgebreid. Ik moet het snel doen, want we zijn natuurlijk weer zwaar over tijd, dus vooruit. Maar ik geef u wel de schriftplaatsen. 1 Koningen 2 vers 11. Daar staat dat David 40 jaren geregeerd heeft. Namelijk 7 jaren in Hebron over Juda. Ik mag niet zeggen twee stammen. Dat was het wellicht wel, maar dat doet er nou niet toe. Het was Juda. In Hebron. En 33 dus vervolgens over alle stammen van Israël. Dan hebben die 7 in verband met Juda, 33 alle stammen. Dat klopt precies, want de 70ste week van Daniel, die 7 jaar, hebben betrekking slechts op Juda, dan wel het Joodse volk, maar onder de naam Juda. En wat er verder volgt, gaat over heel Israël. Inderdaad, alle stammen. Inclusief die 144.000 uit alle stammen van Israël enzovoorts. Hè? Dat hebben we nog. 7:33. Dat staat trouwens ook in 1 Kronieke 29 vers 27. Namelijk 40 jaar verdeeld in 7:33. Dan hebben we 2 Samuel 2 vers 11. Waar staat dat David 7,5 jaar geregeerd heeft in Hebron. Het is maar hoe ver je het afrondt. Nee, er zit ook symboliek aan vast, maar de... Sorry. Nou even niet. Maar als het gewoon historisch, dat kan, 7,5 jaar is. Maar als je dat op een kalender uitzet, is het toch gewoon 7 jaar. Omdat officieel de regeringsperiode van koningen gerekend wordt vanaf de eerste Nisan, voorafgaande aan de troonsbestijging. Zodat het altijd uitkomt op hele jaren. Zo werken die dingen. Maar als je het nauwkeuriger wil hebben, dan ga je het dus nauwkeurig naar maanden. Dan wordt het 7,5 toegang. En dat is dan weer zo, omdat het ook een profetische betekenis heeft, maar daar hou ik me nou even niet mee bezig. 7,5. Dat is alleen 2 Samuel 2. Dan heb je 2 Samuel 5, vers 5. Daar staat dat David geregeerd heeft 40 jaren, verdeeld in dus 7,5 en 33. Maar er blijven dus die 33. En datzelfde ook in 1 Kronieken 3, vers 4. Daar staat de 40 er niet bij, maar er staat gewoon 7,5 en 33. Dus wat de 33 betreft, die heb je dan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 keer.
Volheid.
Ja, daar ga ik niet verder meer naar zoeken. Nee. Ik heb het trouwens nooit nagezocht, ik ben er alleen maar over gestruikeld. Dat ging heel eenvoudig trouwens. Hè. Dat was omdat men, als men 33 leest in de Bijbel, zegt men dat slaat op de leeftijd van de Heer Jezus. Ja, maar achteraf blijkt dat die leeftijd niet 33 jaar was. Dat klopt namelijk niet. Maar wat betekent dan die 33 in de Bijbel? Toen zocht ik dat gewoon op in de Bijbel. Waar komt die 33 dan voor? En toen begreep ik ineens hoe lang die periode was. Vanaf het eind van de 70ste week van Daniel tot het begin van de 1000 jaren. Zo werkt het dan. Daar kan je niet missen. Dat moet het zijn. Zie? En helemaal los daarvan. Ja, ik leerde als kind. Ik werd vandaan kom, weet ik ook allemaal niet. Maar ik leerde als kind dat de regering van David was een beeld van de Heer Jezus in zijn wederkomst, in de oprichting van zijn koninkrijk. En daarna opgevolgd door Salomo, en die is een beeld van Christus in de 1000 jaren. Salomo heeft nooit hoeven vechten. Die heeft het koninkrijk geërfd en het was vrede, daarom heet de man ook zo. Shalom, Salomo, enzovoorts. Maar ja, het ligt dan voor de hand te denken dat die periode van de oprichting van het Rijk, zoals weergegeven door David, dat dan ook, in ieder geval, daar vind je die 7 jaren in terug van de 70ste week van Daniel. Dus ja, 33 jaar dus. Ja, zit daartussen. En moeilijker mag je niet wezen, denk ik dan maar. Hè? Maar het is essentieel om te begrijpen dat daar een aanzienlijke periode tussen zit. Omdat je anders met al die profetieën over de wederkomst van Christus, dan raak je absoluut in verzand. Omdat je ze niet kunt plaatsen. Ook die 7 bazuinen, 7 violen uit Openbaring is niet in de 70ste week van Daniel. Het is al in de grote verdrukking. Het is grote verdrukking, dat lijkt me duidelijk. Maar het is na de 70ste week van Daniel. En het leidt tot de 1000 jaren. En het is dus niet in 3,5 jaar over, het is 36,5 jaar. Verkort tot 3,5 voor Jeruzalem en de heilige stad. Om voor de hand liggende redenen. Want ja, er moet in die dagen gebouwd worden aan dat koninkrijk. Dus dat moet eerst geregeld worden. En dat is de 70ste week van Daniel. En daarna komt die grote verdrukking over de hele wereld. En in die dagen, in die 33 jaar, wordt het evangelie gepredikt aan alle volkeren door 144.000 verzegelden enzovoorts. Dat is wat er gebeurt dan. En terwijl aan de ene kant het Messiaanse Rijk gebouwd wordt en die beelden worden opgericht van de antichrist en wat het maar was. Is daar de Heer en is daar het overblijfsel dat in Jeruzalem en vanuit Jeruzalem bouwt aan het Messiaans Rijk. En in Egypte worden ze dan bang. Ze zeggen, wat gebeurt daar nou in Juda? Want het grenst aan ons hier. Dat loopt uit de hand. En dan breekt de paniek uit in Egypte. Daar hebben we net over gelezen. Maar het leidt tot de bekering uiteraard van zo'n overblijfsel. Waarna beschreven wordt hoe er inderdaad een weg loopt van Egypte naar Assur en van Assur naar Egypte. Maar die weg was er altijd al hoor, zo'n weg. Alleen als ze daar langskwamen werd in het voorbijgaan Israël weer eens onder de voet gelopen of Jeruzalem veroverd of wat het maar was. En nu staat er, zo'n weg komt er, maar het is een weg van vrede. Israël zal de volkeren aan elkaar binden en de volkeren zullen elkaar ontmoeten in een onderwerping aan Christus zelf. En in onze dagen ontmoeten wij elkaar daar. In onze onderwerping aan Christus zelf uiteraard. Ja. In de hemelse troon der genade op een ontastelijke berg, het hemels Jeruzalem. En in die dagen, hier op aarde, Jeruzalem, de tastelijke berg, de stad van de grote koning. Ja. Maar zover is het nog niet. Ja. Ja, op de hele wereldgeschiedenis genomen is het dichtbij. Zeker, ja. Maar we zullen de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, Vader in de hemel, voor het profetisch woord. Waarin u ons spreekt over de toekomende dingen. Over uw eigen raadslag die u gemaakt heeft met betrekking tot de volkeren der aarde. We danken u dat we mogen zien hoe die heilsgeschiedenis tot een climax komt. En hoe binnen betrekkelijk afzienbare tijd u uw heerlijkheid zult openbaren in heel de wereld. We danken u dat we daarom dit profetisch woord hebben, zodat we kunnen uitzien over al die donkere omstandigheden heen die over het aardrijk zullen komen. En dat we het uitzicht hebben op die openbaring van uw heerlijkheid, op de verschijning der heerlijkheid van onze grote God en zaligmaker Christus Jezus. We danken u dat we vanavond hier mochten zijn om uw profetisch woord te openen dat zeer vast is. Opdat we onze blik zouden richten daadwerkelijk op de toekomst. En zouden beseffen dat alle dingen zich in de wereld wel degelijk ontwikkelen binnen het plan dat u gemaakt hebt. En dat u eenmaal alsnog uw heerlijkheid zult openbaren. Vrede en gerechtigheid zult brengen over de volkeren. Niet op basis van menselijke verdiensten, maar op basis van uw volbrachte werk in het verleden. Maar wij mogen reeds nu daaruit leven. Onze levens aan u toevertrouwen. En u vragen, wees u dan ons nabij en verheerlijkt u uw naam in ons, om Christus wil. Amen.